Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heren Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 77, het zesde vers, zou God zijn genade vergeten. Wij belijden nu ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis, een oud-kerkelijke doopbelijdenis, en zingen daarna uit Psalm 94, het achtste vers. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die nu zit aan de rechterhand van de Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen bidden? Geef ons, Heere God, het geloof van deze prachtige psalm. Dat we goed mogen keuren wat u doet. En dat we het mogen beamen wat wij zongen. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Mogen wij horen bij dat volk van u? En mogen wij ook dan weten dat u ons nooit zal begeven? Soms is het leven verrukkelijk. En genieten wij van het geluk, vaak ook als we jong zijn, of ook als we de kleinkinderen over de vloer hebben. Soms laat de moeite in dit leven toe, als we naar de dokter moeten en geestelijke of lichamelijke pijn lijden. Geef dat we onder alle omstandigheden dit mogen blijven beamen en wil u het ons anders leren. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En alle raadsels dan, het oordeel, keert voor majesteit haast weder tot gerechtigheid. Dan moeten wij wel de Heilige Geest hebben gekregen of krijgen om dat voluit te beamen. Geef ons die opnieuw of voor het eerst. We danken u voor de morgendienst. Voor uw dienaar die voorging. Voor de tekst die klonk, ik ben het licht der wereld. Voor de doop die uw trouw bewijst van geslacht tot geslacht. Als het goed is, zijn we nog vol van uw goede tierenheid. Van de zegen die de zondag verspreidt. En die de samenkomst van de gemeente ook bij ons oproept. De gemeenschap der heiligen. Al die grote zaken en al die grote woorden. Maar we kunnen ze ook zo weer kwijt zijn. Door wat er gebeurt. Of wat we denken en voelen. Daarom danken wij u voor de tweede dienst. Dat u ons opnieuw op de toonhoogte wil brengen. Op de hoogte van de heilsfeiten. Op de hoogte van uw openbaring. Op de hoogte van het klassieke geloof dat we beleden hebben. Op de hoogte van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar wij bekennen u dat wij de schepper van harte beleiden, u als schepper. Maar met uw schepping soms zo rommelig kunnen omgaan. Dat we u als vader beleiden. Maar ons soms geen kinderen durven noemen. Dat wij Christus beleiden. Als Heere en Heiland. En soms leven alsof hij niet in de wereld is gekomen. Wij bekennen dat we de Heilige Geest willen beleiden. En hebben beleden. En bij die belijdenis willen blijven. Maar soms bedroeven wij zelf uw geest. Of staan we die zelfs tegen. Wij beleiden één heilige kerk. Maar we schrikken van de verdeeldheid. In het groot en in het klein. Wij beleden de vergeving der zonden. Wat is er heerlijker dan dat? Dat u al onze zonden achter uw rug werpt. Maar waarom komen soms onze jeugdzonden dan weer boven? Wij hopen en beleiden het eeuwige leven. Maar waarom kunnen wij dan vaak niet verder kijken dan het graf en de kist en de dood? Hoe urgent is het dat wij weer samen zijn? Hoe urgent is het dat wij uw woord weer horen? Hoe urgent is het dat wij uw geest inroepen en ontvangen? En dat we nader en dieper onderwezen worden. Om al die tegenkrachten te kunnen weerstaan. En staande kunnen blijven. In de boze dag. U kent ons, u weet wat wij meebrengen. Aan dank, aan vreugde, aan geluk. Ook aan tegenspoed en kruis en ellende. Leer het ons beide op uw altaar te leggen. En bevrijd ons vooral van onszelf. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. We lezen dus uit Rut 2, maar voor het verband begin ik toch bij 1. De schriftlezing gemeente is dus uit het Oude Testament, uit het prachtige boekje Rut. En ik begin bij het afscheid van Orpa in vers 15 van hoofdstuk 1. Fijn dat u meeleest. Ik hoor het. 1:15. Daarom zei zij, Naomi, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij, dat is Naomi, zag dat zij, dat is Rut, zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder, tot ze in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen ze in Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar ze zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakte van Moab terug. En ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boaz. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tegen haar, ga mijn dochter. Daarop ging ze op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boaz terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boaz kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers, de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem: de Heere zegene u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht, die over de maaiers aangesteld was: wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht, die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei: dat is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Ze zei: laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boas tegen Rut: u hebt het gehoord, nietwaar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die ze aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boas antwoordde en zei tegen haar: het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Moge de Heere uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Tot zover de schriftlezing. Ik heb twee teksten. Uit hoofdstuk 1 is dat vers 20, waar Naomi zegt: noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En het hoofdstuk 2, dit laatste vers: en zij zei: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Het gaat vanmiddag over geloof en emotie. Een thema dat ook de HGJB aansnijdt. Dat leeft kennelijk ook bij jongeren. Als ik het voel, dan kan ik wel geloven. Maar als ik nou dat gevoel kwijt ben, heb ik dan wel echt geloof? Hoe verhouden zich geloof en gevoel? En dan nemen wij dus het voorbeeld van Naomi. Het rouwgevoel dat haar geloof bijna verstikt. En wij nemen Rut, die met geloof en emotie bij de losser terechtkomt. Wij gaan daarvan zingen over de keus van Rut, de versen 3 en 4 van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor. 3 en 4 van Psalm 17. En tijdens het voorspel worden 3 collecten gehouden. De eerste voor het werelddiaconaat, voor de allerarmsten in Rwanda, waar ooit die genocide heeft plaatsgevonden. De tweede collecte voor de instandhouding van de eredienst, en de derde voor het kerkgebouw. De Heere zegene deze doelen. Psalm 17. Hoe ga je om als het tegen zit, met tegenspoed in je leven? We zongen al van dit moeilijke leven. Als u er geen last van hebt, of jij geniet van het leven, de Heere zegene je. Maar vroeg of laat komen wij allemaal, vroeg of laat, tegenslag en tegenspoed tegen. En de vraag is dan hoe wij daarop reageren. Hoe ons geloof daarop reageert. Of het geloof deze vuurproef doorstaat of niet. En dat gaan wij na bij Naomi en Rut. Het was de tijd van de rechters, een hele andere tijd. Maar dat is maar de vraag natuurlijk, want de tijd van de rechters, dat was de tijd dat ieder deed wat goed was in zijn ogen. Dat lijkt ook onze tijd wel. En wat gebeurt er? Dan doen mensen wat goed voelt. Er kwam hongersnood in Israël. Het beloofde land kan ook tegenvallen. En wat doet dit echtpaar Naomi en haar man met de jongens? Wegwezen. Naar het buitenland, emigreren. Het was niet zo ver. Het tegenwoordige Jordanië, over de Jordaan dus. Ja, wat doe je als er hongersnood uitbreekt en je hebt niks te eten? Nood breekt wetten. Maar mocht dat eigenlijk wel? Mag een Israëliet het beloofde land eigenlijk wel verlaten? Daar vragen ze blijkbaar niet naar. En dan komen ze in een heidense omgeving. Daar groeien die twee jongens van hen op. Die zien daar ook leuke, mooie meisjes. En zo gaan die twee jongens met een ongelovig of een anders gelovig meisje trouwen. Dat krijg je als je gaat verhuizen. Naar een heidense omgeving gaat verhuizen. Voelde dat goed? Nou, natuurlijk was natuurlijk wel een feest. Maar je leest niet hoe ze dat nou beleefden en hoe ze dat duiden. Kregen die jongens kinderen? Nee, dat niet. Alle drie de mannen krijgen een ziekte. En ze sterven er alle drie aan. En de overgebleven vrouwen, die staan dus drie keer aan het graf. En je leest niet hoe ze dat beleefden. Het boekje Rut beschrijft dat heel objectief. Verhalend. Berichtend. De feiten worden niet gewogen en gevoeld en geduid. Maar het laat zich raden. Als je drie keer achter elkaar aan het graf moet staan. Waar is God in dit gebeuren, denk ik dan. Maar wat gebeurt er? Dan hoort Naomi dat er weer brood is in Israël, in Bethlehem, waar ze vandaan komen. Omdat de Heere zijn volk heeft bezocht. De Heere, de God van Israël. De getrouwe. En ze komt in de benen. Ze denkt, ik ga terug. Weg uit de ballingschap. Naomi veert op als ze hoort dat God zijn volk weer heeft bezocht. En dan denk ik, dan is dat toch een gelovige, godvrezende vrouw geweest. Denkt u ook niet? Dit afhankelijkheidsgevoel, afhankelijk van wat God doet, van of hij gaat of komt, dat maakt dat zij gaat of komt. Dan ben je toch wel een gelovig mens, nietwaar? En de schoondochters, die gaan mee. Maar onderweg, bij de Jordaan, denk ik. Misschien bij de Nebo. Want daar kom je langs als je daar de Jordaan oversteekt, bij Jericho. Zegt moeder Naomi tegen die twee schoondochters, meisjes, ga toch terug. Ga toch terug naar je eigen moeder. Wat heb ik jullie nou te bieden? De Heere bewijzen u weldadigheid en trouw en geven u rust. En dat betekent in het Hebreeuwse taal eigen, zoek toch weer een man. Dan kun je weer een gezin stichten. Dat kan ik je niet bieden, zegt ze, al had ik vannacht een man en al kreeg ik kinderen, dan is dat toch voor jullie te laat. Heel cru gezegd. Maar ze zegent haar dochters wel. De Heere zegenen jullie. Ze spreekt over de Heere. En die zal ze dan toch wel kennen en liefhebben, zou het niet? En ze groet ze met een afscheidskus. En wij lezen dan in 1:9 dat er een groot geween ontstaat. Nu komen de emoties los. Eerst misten we de emoties in het verhaal. Komt dat door de verteller? Of hadden ze geen emoties? Maar nu bij het afscheid, nu komen de emoties los. En ze huilen alle drie, luid en duidelijk. Wat is dat? Dat is rouw, onverwerkte rouw, denk ik. Afscheid van geliefden toch. Misschien ook wel Oosters. Die Oosterlingen zijn emotioneler dan wij Westerlingen. En misschien ook wel een beetje vrouwelijk. Bij veel vrouwen speelt de emotie een grotere rol dan bij ons mannen. Wij onderdrukken dat eerder, geloof ik. Maar juist als de naam des Heren valt, de Heren zegenen jullie, dan komen ook de emoties los. Zou dat ook verband kunnen houden? Toen ik ooit evangelist was in Zoetermeer, bezocht ik een randkerkelijke mevrouw in zo'n nieuwe wijk. En ik vroeg waarom ze niet naar de kerk kwam, na het contact gelegd te hebben natuurlijk. En toen kwam het verhaal. Ze zat met haar man op de brommer, met vakantie, en ze gingen ergens even gezellig koffie drinken. Maar hij steekt met die brommer verkeerd over, wordt geraakt en sterft. Zo verloor ze plotseling haar man. Ik was stil natuurlijk. En zei maar, misschien mevrouw, helpt het om naar de kerk te gaan om dat te verwerken? En wat zei ze toen? Ze zei, als ik naar de kerk ga, begin ik te huilen. Als ik naar de kerk ga, begin ik te huilen. Ik kan het wel redden. Ik sla maar door mijn verdriet heen, maar als ik in de kerk kom, als het orgel speelt, als we zingen en bidden, als we dus God ontmoeten, dan breekt het los. Waarom? En dat proef ik hier ook een beetje. Het breekt los bij het afscheid. Alle wegverkropte gevoelens van rouw en verdriet. En ze zeggen, nee, wij gaan met u mee. Ach nee, zegt Naomi, het is voor mij veel verdrietiger dan voor jullie. Zij had haar man en twee kinderen verloren. Die andere alleen hun man. Het is voor mij veel verdrietiger dan voor jullie, zegt ze. Want de hand des Heren is tegen mij gegaan. Aha, nu duidt ze toch het gebeuren. Ze ervaart dat als Gods hand die tegen haar was in haar leven, zou ze schuld voelen? Is dit schuldgevoel, over gevoelens gesproken? Schuldgevoel is natuurlijk iets anders dan schuld, hè? Heb ik geleerd. Je kan schuldgevoel hebben zonder dat je echt schuld hebt. Sommige ouders hebben dat over verloren zoons en dochters. Maar je kunt ook schuld hebben zonder dat je het voelt. Wat is dit bij haar? En als ze dit gezegd heeft, beginnen ze weer alle drie te huilen. En dan gaat Orpa weg. Ja, dat is toch ook maar het beste om weer naar je moeders huis te gaan en naar je land. Hij heeft Naomi geen gelijk. Het doet even pijn, maar dat gaat wel weer over. En zo verdwijnt zij in de geschiedenis, uit de geschiedenis. Ach, arme, in een heidens land. Ten slotte zijn er maar twee wegen, nietwaar? Maar Rut staat er dan, die klemde zich aan Naomi vast. En dat is ook een emotie natuurlijk, al staat dat er niet bij. Als je je vastklemt aan iemand, dan verraadt dat een hele diepe band. Een sterke emotie. En dan zegt Naomi, ga jij toch ook terug, net als je schoonzus. Dat is toch het beste, joh. Nee, zegt ze. Uw volk, uw God, mijn God. Hou me niet tegen. Ik ga met u mee. En hoe komt ze nou zo? Nou, Naomi had, om precies te wezen, dit gezegd. Ga terug naar jouw volk en naar jouw goden. Kamos was de hoofdgod van de Moabieten. En toen ineens wist ze, daar wil ik niet meer wezen. Dan ga ik met u mee, uw volk, uw God, mijn God. Waar u vernacht, zal ik vernachten, waar u sterft, zal ik sterven. Ook een sterke emotie, hè? Dat is mijn tweede gedachte. Emotie voor geloof. De eerste gedachte was emotie tegen geloof. De rouw en het verdriet die bij Naomi het geloof bijna had verstikt. Maar hier zie je jong geloof, ontwakend geloof, pril geloof. De keus van Rut die ze misschien al in haar hart gemaakt had in Moab. Toen ze Naomi als godvrezende vrouw heeft moeten zien gaan. Maar in ieder geval komt het er nu uit. Bij de grens. Nu ze niet meer terug wil. Ik ga niet terug naar een God die kinderoffers vraagt, zoals Kamos. Ik zweer het bij de Heere, zegt ze. Zo doen mij de Heere, Yahweh, de God van Israël, de verbondsgod, waar zij niet bij hoorden. Zo doen mij de Heere en zo doe hij daartoe. Dus ik zweer het dat ik altijd bij u blijf, tot de dood ons scheidt. Een sterke emotie die dus haar geloofskeus begeleidt, of moet je wel zeggen versterkt. En zalig die zo'n emotionele startbeleving in hun leven kennen. Gaat bij u en bij ieder van ons wel weer wat anders. Sommigen hebben een duidelijke omkeer in hun leven, een dramatisch bekeringsverhaal. Bij anderen gaat het geleidelijk, als het maar echt is, is het ook goed. Maar het is wel eens verrukkelijk als je de eerste liefde in je leven ervaart en dat ook heel sterk in je hart voelt. Dat is goud waard. Ga niet buiten je gevoel om. Als je belijdenis doet, of voor het eerst aan het avondmaal gaat. Of een verkering uitmaakt omdat het met de ander niet kan zonder God. Als er een keus valt in je leven. Vroeger zeiden ze, als de brug wordt opgehaald. Prachtige uitdrukking. En zo kan geloof dus ook versterkt worden door gevoel. Of kan gevoel ons geloof, onze geloofskeus, versterken. En wat er dan ook verder gebeurt in je leven, dat vergeet je nooit meer. Dat je met tranen van vreugde zat te luisteren in de kerk, als je hart werd geraakt. Ja, toch? 3. Hoe gaat het dan als ze over de grens komen? Dan komen ze dus in Bethlehem. Broodhuis, er was weer brood. Daar heet Bethlehem naar, huis van brood. Bethlehem. En dan zeggen ze daar in Bethlehem, is dit Naomi? Wat is ze oud geworden en getekend door het leven. De mensen zijn geschokt, vroeg oud. Is dit vrouwtje geworden? Ze praten over haar, hè? Ze zeggen niet, bent u Naomi? Ze zeggen, is dit Naomi? Ze praten over haar, achter haar rug om. Maar ze hoort het wel. En ze draait zich om en ze zegt, noem mij niet meer Naomi. Naom, dat betekent liefelijk, hè? Maar noem mij voortaan maar Mara, bitterheid. De Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Ah, nu komt haar tong verder los. De Almachtige, El Shaddai staat er in het Hebreeuws. Zo heet God bij de aartsvaders. El Shaddai. De Almachtige zegene u, zei Jacob op zijn sterfbed tegen zijn kleinkinderen. Maar hier zegt Naomi, de Almachtige is mij tegen. Ze heeft een twist met God. Weer en nog dieper komt haar rouw en haar verzet, haar opstand naar boven. En je denkt, is dat wel een kind van God? Jazeker, als u het mij vraagt, wel. Ze heeft net de zegen uitgesproken. Ga dan maar terug. De Heere zegenen jullie verder in jullie leven. En ze was teruggegaan omdat God weer terug was gekomen. Dan ben je toch een kind van God, of niet? Maar dan kan het toch wel eens wezen dat je ook als kind van God het met God niet eens bent. Heb u dat nooit? Dat je een twist hebt met God, ja. Er staat van Jacob dat hij een keer zegt, al deze dingen zijn tegen mij. Is Jozef dood en nou Benjamin nog. Alles zit tegen. Zegt Jacob met zijn Bethel en zijn Peniel ervaringen. Ja, het kan ook anders. Habakkuk zegt, nochtans. Dat is natuurlijk dieper geloof. Als je zegt, al zit alles tegen, nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen. Tja, dat komt ook voor. Dat is het echte, diepe, ongeschonden, nochtans geloof. Maar dat heb je toch niet altijd? Dat had Naomi in elk geval niet. Ze is verbitterd. Zo zegt het zelf. Vol trok ik weg met man en kinderen en leeg kom ik terug. Hoe zou Rut dat nou gehoord hebben? Leeg kom ik terug, tel ik dan niet mee? Ziet ze mij over het hoofd? Ja, je kunt zo verbitterd zijn dat je mensen en zegeningen over het hoofd ziet. Een tunnelvisie noemen ze dat tegenwoordig. Pijnlijk voor Rut. Kan wezen dat je zo door het leven geknauwd bent, dat je niet meer ziet dat God werkt bij jonge mensen. En dat je daar ook niet meer blij mee bent. Emotie tegen geloof. En nu 4. emotie nog meer voor geloof. Want nu komt hoofdstuk 2 en Rut gaat Are lezen en komt dan toevallig, bij geval, op de akker van Boaz. Dat is nog familie. Maar dat had Naomi niet gezegd. Dat geheim had ze bewaard. Waarom, weet ik eigenlijk niet. En nu kan blijken of ze welkom is als vreemdeling. Volgens de wet van Mozes niet, Deuteronomium 23, daar staat geen Moabiet komt in de gemeente des Heren. Tot in het tiende geslacht niet. Want ze hebben Israël dwars gezeten bij de doortocht en de intocht. Maar een hoofdstuk verder in Deuteronomium 24 staat, bij als je aan het oogsten bent, dan moet je vergeten tarwe garven laten liggen voor de vreemdeling. Voor de wees en de weduwe. Opdat de Heere u zegene. De vreemdeling mag je niet onderdrukken, maar die moet je lief hebben als jezelf, want jullie zijn ook vreemdelingen geweest. En dat spreekt dus weer over het recht der armen en der verdrukten, waar God voor opkomt. Ze wordt hartelijk ontvangen door de maaiers en ze mag gaan werken. En dan komt de baas zelf aanlopen, de boer, Boaz. En die groet zijn arbeiders, die zegt, de Heere zegen u. En die maaiers groeten terug, de Heere zij met u. En Rut zal gedacht hebben, gaan werkgevers en werkgevers en werknemers hier zo met elkaar om? Gaat dat zo toe bij het volk van God? Het is bijna idyllisch. Er is ooit een vereniging Boaz geweest, eind 19e eeuw in Nederland. Een soort vakbond, maar bij die vakbond hoorden werkgevers en werknemers samen. Een christelijke bond. Het is echt christelijk sociaal als je de standenstaat wil doorbreken en samen optrekt. Mooie vondst, Boaz. Maar die Boaz heeft dus geen superioriteitsgevoel, al is hij de baas. Over gevoel gesproken, hè? Sommige bazen hebben een superioriteitsgevoel. Ik ben de baas. Boaz niet. Hij was een herenboer, maar hij ging gewoon hartelijk met zijn knechten om. Rut hoort dat en zal ervan opgehoord hebben. Maar nou zij hoort niet bij het personeel. Maar dan komt hij in haar richting en dan vraagt hij aan de maaiers, wie is dat? Nee, wiens is deze vrouw? Van wie is deze vrouw? Dus is ze getrouwd? Is ze van iemand? En dan zeggen ze, dat is die Moabitische vrouw, weet u wel. Ze doet het nederigste werk, maar ze werkt de hele dag. Ze hebben respect voor haar. Ze geven een goed getuigenis van Rut. Het is wel een buitenlandse, maar ze laat de handen wel wapperen. Ze weet van werken. En dan loopt hij naar haar toe. Het is een prachtig verhaal. En zegt hij, mevrouw, of juffrouw, of meisje, wat zal hij gezegd hebben? Hartelijk welkom hier, hoor. Hij is spontaner dan Naomi was. En je moet hier blijven werken, hoor. Ze krijgt dus een werkvergunning. En een verblijfsvergunning erbij, natuurlijk. Hoe komt die boer zo hartelijk? Hij is nazaat van Rachab, de hoer, blijkt elders in de Bijbel. En Rachab wist ook wat genade was. Weet u wel? In Jericho. En dan is Rut zo beduust dat ze zegt, waarom heb ik genade gekregen in uw ogen? Waar heb ik dat aan verdiend? Hij had gezegd, de Heere belonen u. Maar zij zegt, waarom heb ik genade gevonden? Nou, zegt hij, het is ons verteld dat je na de dood van je man, je ouders en je land verlaten hebt voor een onbekend volk. De Heere vergelde u, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij de toevlucht genomen hebt. Hij vertolkt dus haar keus. Hij vertolkt haar keus en verwoordt die nog mooier dan ze zelf had gekund. Lijkt Psalm 91 wel. Onder de schaduw van uw vleugelen vlucht ik. Toevluchtnemend geloof noemen ze dat in de dogmatiek. Dat u hier naartoe gevlucht bent. En dan zegt Rut, nog eens, waar heb ik dat aan verdiend? Dat u mij naar mijn hart spreekt. U spreekt naar mijn hart. Dit troost mij. Al heb ik mijn man verloren. En die uitdrukking, naar het hart spreken van, dat verraadt een zekere verliefdheid. Dat lees je in Genesis. Hij sprak naar haar hart. En je leest het ook in Hosea. Waar God zegt, ik zal u lokken en u voeren in de woestijn. Wordt zij een beetje verliefd op hem of hij op haar? Daar zal ik tot uw hart spreken. Nou, als u naar gevoelens zoekt, dit is ontroerend. Zoals deze vrouw, ze valt zelfs op haar knieën voor die boer neer. Oosters, bijna ongeoorloofd. Je mag toch voor een mens niet knielen. Maar ze weet nog niet alles. Het toont haar verwondering. Verwondering over genade. En dat is van alle tijden. Dat zult u toch ook herkennen? Toen je voor het eerst het evangelie zo hoorde, dat het je hart raakte. En dat je dacht, kan het dan ook voor mij? Je moet toch verkoren wezen en je moet toch bekeerd zijn? Wat hoor ik hier nou? Gisteren nog sprak ik een mevrouw. Die zegt, ik wist niet wat ik hoorde. Dat het ook voor mij kon. Verwonderd over de genade van God. Dus daar is gevoel dat met genade en met geloof gepaard gaat. En ik denk dat het is opnieuw verrukkelijk. Als je zo tot geloof komt, maar ook in het geloof versterkt wordt, bevestigd wordt. Dat het je hart en je gevoelens ook raakt. Is het nou uit, het verhaal? Nee, het verhaal gaat door. En dat is mijn derde en laatste gedachte. Geloof en emotie bij de lossen. Want als Naomi dat hoort, dat ze daar geweest is bij Boaz, dan zegt ze, dat is onze losser. En dan blijkt dat een Israëlische wet te zijn, dat je dus gelost kan worden. Dat je verloren goed, verloren boerderij. Ze had de boerderij verloren blijkbaar toen ze weggegaan was, Naomi. Dat er dan een familielid is die dat betalen kan en die dat weer terugkoopt. De wet op de lossing. Maar er komt nog een tweede wet bij. En dat is de wet op het leviraatshuwelijk. Dat is het zwagerhuwelijk. En Naomi zegt het ronduit, zou ik geen rust voor je zoeken, meisje? Dat betekent in het Hebreeuws, zou ik geen man, geen tweede man voor je zoeken? Zou ik geen huwelijk voor je zoeken? Straks is de oogst voorbij en dan zit je. En ik ben oud. Ze denkt aan de toekomst van Rut, haar schoondochter. En dan gaat ze het huwelijk een beetje regelen, zoals dat natuurlijk in het Oude Testament en bij oude volken en soms nog in het Oosten door de ouders wordt geregeld. En dan heeft ze een heel plan, leest ze thuis maar na, ik durf het bijna niet na te vertellen. Dan moet ze 's nachts naar de dorsvloer gaan en dan moet ze vragen aan Boas of hij de losser wil wezen. Want ja, dat mogen de mensen niet zien natuurlijk. En hij moet nee kunnen zeggen, dus het moet stiekem. Nou, lees dat pikante verhaal waar na thuis ze gaat naar Boas. Die ligt te slapen op de dorsvloer. Hij schrikt wakker en hij denkt, een vrouw hier. En dan zegt ze... Prachtig, hè? Breid uw vleugel over mij uit, want u bent te lossen. En gebruikt je dat woord vleugel weer, hè? Van toevlucht. En hij is verrast. Hij zegt, ik ga er werk van maken, maar er is nog een andere losser. En die gaat voor. Dus ze komt thuis met een heleboel aren. En Naomi zegt, wat veel. Wat zei die? Ja, zegt ze, er is nog een andere. En dan zegt Naomi die prachtige woorden. Die man zal niet rusten voor hij zijn werk heeft gedaan. En ze bedoelt natuurlijk voor hij dat tweede huwelijk van haar voor hem het eerste huwelijk zal hebben geregeld. Ze moet dus nu wachten. De wet vraagt dat ze wacht. Ware liefde wacht nog, hè? U bent toch ook tegen samenwonen? Het huwelijk moet publiek gesloten en bezegeld worden. En om een lang verhaal kort te maken, zo is het gebeurd. Die andere losser, die wou niet, die kon niet. En dan is Boas aan de beurt. En in de poort wordt het huwelijk geregeld. Met een symbolische handeling met die schoen. In de poort, dat is bij ons het stadhuis. De wet, de officiële wet die het huwelijk sluit of bezegelt, hoe je het noemen wil. En zo kwam er van haar geloofskeus ook nog een partnerkeus. En ze leefde lang en gelukkig. Het is een prachtverhaal. Maar wat betekent dat voor ons? Wij hebben geen leviraatshuwelijk meer en geen lossingswet. Veel theologen hebben daar een geestelijke les in ontdekt. Ik sta er niet helemaal achter, het is ook geen wet, maar ik vind het toch ook wel weer heel mooi. Kolbrugge doet dat en anderen doen dat ook. Van Renen, Ronkel. In het kort zeggen die, kijk, Rut heeft op die akker van Boas eerst zijn weldaden ontvangen, toen ze de persoon nog niet kende. Zo kun je van Christus eerst de weldaden ontvangen en pas later als persoon Christus leren kennen. En de wet vroeg dat eerst die ander de kans kreeg. Dus eerst komt de wet en dan komt het evangelie. Als je daar een wet van maakt, dan draai je de evangelieverkondiging weer de nek om. Maar er zit natuurlijk toch iets heel moois in, hè? Dat met handhaving van Gods wet en Gods recht dit huwelijk, dit bijzondere huwelijk wordt geregeld. Ik geef het u maar door ter overdenking. Het boekje zelf zegt, dat kind heette Obed en dat is de vader van Isaïe en dat is de vader van David. Dus Rut wordt hier de moeder van Christus. Kort en goed gezegd. Dat is de lijn naar het Nieuwe Testament. Naar Christus toe. En je mag zelf niet rusten voordat je in Christus bent geborgen. Dat is kort en goed de toepassing. Rust niet voordat je in Christus geborgen bent. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Kun je dat dan zelf regelen? Nee, die man zal niet rusten. Hij regelt dat zelf. En geloven kan ook betekenen wachten. Niet afwachten, maar wachten. En kijken wat God in je leven bezig is te doen. Vind u dat niet heel diep en heel geestelijk? Maak er geen wet van, maar overleg dat in uw hart. Wie is mijn losser? Wie is de losser? De goel in het Hebreeuws. Dat kan toch niet missen, dat wijst heen naar de verlosser. Die u vanmorgen is geprikt als het licht der wereld. Bij hem moet je wezen. Hij verdrijft de duisternis. En hij trekt mensen tot zich. Ook die Syrofenicische vrouw. En die Samaritaanse vrouw. Waar die eerst tegen zegt, het is niet voor jullie. Daar zegt hij later tegen, groot is uw geloof. Als ze maar aanhouden. Wees u onze losser. Bid dat maar. Als u het nog niet weet. Breid uw vleugels, Heer Jezus, over mij uit. Want u bent de verlosser. Dat heeft dus ook een emotionele kant. Wou ik maar weer zeggen. Het gaat om het geloof. Sola fide. Geloof alleen. Geloof in de Heere Jezus Christus, de Verlosser. En u zult zalig worden. Maar u ziet aan al deze voorbeelden dat dat niet buiten je gevoel en buiten je emotie omgaat. Dat die emotie hier als een motor werkt om het geloof te versterken. En wat heerlijk is het dat mensen Jezus vonden, zoals die vrouw op het tempelplein, waar u het vanmorgen over hebt gehoord. En die Syrofenicische vrouw en die Samaritaanse vrouw, die achteraf zegt, dat is de Messias, hij heeft me alles verteld. In al die getuigenissen van deze mensen rondom Jezus, komt er emotie mee. Maar leef niet op je gevoel. Emotie gaat ook weer over. Dat is in een huwelijk toch ook. Je kunt smoor verliefd zijn in die eerste tijd. Als het goed is, verdiept zich dat tot echte liefde. En dat is iets anders dan verliefd zijn. En wordt het huwelijk dan minder als de verliefdheid overgaat? Als het goed is, niet. Dat wordt alleen maar dieper. Die twee ouwetjes daar in het bejaardenhuis, die kunnen elkaar helemaal niet meer missen, al zijn ze niet meer verliefd. Steun niet op je gevoel. Gevoel gaat over. Ook verliefdheidsgevoel gaat over. Mooi als het niet overgaat, hoor. Maar ga niet op je gevoel af. Als het over de vraag gaat, heb ik geloof, ben ik een kind van God, ben ik gered, dan gaat het om het geloof alleen. Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En al was er geen rund in de stalling, zegt Habakuk, al brak alles bij mijn handen af, al ben ik heel mijn gevoel van die emotionele startbeleving kwijt. Nochtans is hij de heiland. Nochtans is hij de losser. Nochtans is hij de verlosser. Die om wiens wil God, goddelozen en gevoelslozen soms, rechtvaardig verklaart om niet. Amen. We zingen Psalm 91, vers 1 en vers 7. Zullen wij samen danken en voorbeden doen? Wij bidden u voor de collecte die wij hielden voor Rwanda. Wat hebben die mensen het veel minder dan wij. Getraumatiseerd en verarmd. Geef dat het werelddiaconaat daar hulp mag verlenen. En ook zal omzien naar weduwen en wezen, zoals uw wet dat ook in het Oude Testament al zegt. Het recht der armen en der verdrukten doet u recht. Zingen we. geeft dat het ook mag gebeuren. Geef dat wij uw woord mogen herkend hebben en bewaren. En meenemen de wereld in als alle mogelijke andere emoties op ons afkomen. Erbarm u zich over arme mensen in het geestelijk rijke Westen. In het natuurlijk materieel rijke Westen. Een geestelijk zo arme Westen. Wat hebben wij het goed en wat worden wij vernield door een sensatiepers, door media die onze gevoelens ontregelen en bombarderen. Geef dat wij overeind mogen blijven in het geloof, ook morgen en overmorgen. En geef u ons bij tijden ook dat zalige gevoel van uw genade. Maar geef dat we niet op gevoelens zitten te wachten. En ook ons niet door gevoel laten leiden. Want gevoelens kunnen ons ook bedriegen. Uw woord is ons kompas. Al voelen we iets heel anders. Al slingert het schip. Uw woord is ons kompas. Tegen wat wij soms voelen in. Leer ons dat en onze kinderen helemaal. Erbarm u zich over ons land en ons volk en ons werelddeel. Over Israël en Ismaël. Geef dat overal christenen zijn bij vitale beslissingen die regeringen moeten nemen. In Oost en West en bij ons in Nederland, in Jezus' naam. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 5.
Thank you.
Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u en jullie zijn vrede. Amen.